Welkom bij Alle Kaarten op Tafel, een podcast gerealiseerd door Mastercard, die je alles vertelt over de betalingen van vandaag en morgen. Er wordt vaak gesproken over een toekomst waarin contant geld volledig verdwijnt en elektronisch betalen de enige manier zal worden om aankopen te doen. Hoe waarschijnlijk is dat feit en dat scenario? Zal dat werkelijkheid worden? En is dat dan voor iedereen positief? Vandaag leggen Leo van Hoven, professor economie aan de VUB, en Henri de Waarheid, country manager Belux voor Mastercard, ons uit of onze munten binnenkort een reliquie zullen worden uit het verleden en wat ons de komende jaren te wachten staat. Leo en Henri, welkom.
Hallo.
Er wordt al een paar jaar gesproken over een mogelijke cashloze wereld. Zit dat er echt in, Henri?
Ja, kijk, het is echt heel snel gegaan de laatste jaren. Het is duidelijk dat elektronische betalingen echt versneld is. Consumenten zijn het meer en meer beginnen gebruiken. Om wat data te geven, wat wij gezien hebben bij Mastercard, is dat sinds de pandemie, de laatste twee jaar, dus tussen 2019 en 2021, er een toename is geweest wereldwijd van 28%. Dus het is bijna meer dan een kwart verdubbeld. Vandaag processen wij op ons netwerk een totaal van 112 miljard transacties per jaar. Dus toch wel heel veel. Iets dat enorm heeft meegespeeld is ook het feit dat mensen tijdens deze pandemiejaren meer en meer zijn gaan shoppen op het internet. En op het internet is cash betalen bijna onmogelijk. En zodoende heeft dit eigenlijk veel meegespeeld om deze transitie te versnellen. Je moet ook weten dat gemiddeld een Belg per jaar 1200 euro uitgeeft in e-commerce. Dus dit heeft echt een shift gemaakt. Maar ik denk wat de mensen ook het meest gezien hebben tijdens deze twee jaren, is de groei van contactloos betalen. Contactloos betalen is echt iets wat Belgen massaal zijn beginnen gebruiken tijdens de pandemie, omdat het snel was, makkelijk, maar vooral hygiënisch. Tijdens de pandemiejaar was dat enorm geapprecieerd. En ik denk dat het nu een blijvende trend is, maar vooral omwille van het gemak. Het is gewoon heel gemakkelijk. Je houdt je kaart of je telefoon tegen de terminal en het werkt. Bij het begin van de pandemie was dit maar 9% van de transacties in België. Vandaag spreken we over 57% van de transacties. Dus meer dan de helft van de transacties zijn contactloos. En dat laat in feite toe om meer te gaan spelen op kleinere bedragen, waar pinnen niet meer nodig is. En dus zie je in feite dat cash, eigenlijk vooral de munten, nu verplaatst worden naar die contactloze betalingen.
Elektronisch betalen wordt altijd maar populairder, hè? Maar staan we echt op de drempel van een wereld zonder cash of zijn we daar toch nog eventjes van verwijderd, Leo?
Het verhaal is in feite dubbel. Als je kijkt naar betalingen in de winkel bij handelaars, dan merk je toch dat Belgen al maar minder cash gebruiken, al maar vaker met de kaart betalen. En zoals Henri net heeft uitgelegd, heeft de pandemie echt wel een boost gegeven aan met name contactloos betalen. En dat blijkt ook uit ons onderzoek. Wij hebben aan de VUB een soort van barometer voor het betalingsverkeer in België. Dat is een enquête die we jaarlijks laten afnemen. En vorig jaar bleek dan bijvoorbeeld dat toch al 7 op de 10 Belgen contactloos had betaald. Het jaar voordien was dat nog maar 5 op de 10. We merken ook dat de Belg geleidelijk aan toch minder cash op zak heeft. Vorig jaar was dat gemiddeld 56 euro, het jaar voordien 61, dus toch een daling van 5 euro. 6% van de respondenten hadden ook al gewoon totaal geen cash meer op zak. Dus dat is toch ook wel een indicatie. Dus als je kijkt naar betalingen in de winkel, dan gaan we misschien niet naar een cashless society, maar toch naar een less cash of een low cash society. Maar tegelijk, en daarom zeg ik dat het verhaal dubbel is, is het wel zo dat er nog altijd veel cash in omloop is. En die vraag daalt ook nauwelijks en durft in bepaalde perioden, we hebben dat ook gezien tijdens de pandemie, ook weer stijgen. En dat geeft aan dat bankbiljetten niet enkel worden gebruikt voor transacties in, laat het mij de reguliere economie noemen. En je ziet dat ook aan de samenstelling van de omloop. Als je kijkt naar briefjes van 200 en 500 euro, en dat zijn briefjes waarmee je in de winkel niet of nauwelijks terecht kunt. De handelaar zal het 1 misschien niet betrouwen. 2, waarschijnlijk zal hij of zij er niet willen op teruggeven. Die briefjes van 200 en 500 euro, die zijn goed voor zeggen en schrijven 23%. Dus laat ons zeggen een kwart van de waarde van de euro. Als je daaraan toevoegt de briefjes van 100 euro, dan kom je aan 47%. Dus de helft van de waarde van de euro is in coupures die de meeste mensen niet hebben. De meeste mensen hebben maximaal briefjes van 50 euro, omdat ze hun geld halen uit bankbiljettenverdelers. En de meeste bankbiljettenverdelers die spuwen maximaal briefjes van 50 euro uit. Sommigen ook wel 100, maar toch.
Ik heb zelden al zo'n biljet van 200, laat staan 500 euro gezien.
Ja, maar dat is het geval voor de meeste mensen.
Ja. En waar denk je dat dat geld in die grote coupures dan, 200 en 500 euro, waar dat heen gaat, ja, waar dat zit?
Ja, daar zijn verschillende verklaringen voor. Er zijn mensen die gewoon graag wat cash in huis hebben, die geld oppotten. Soms voor legitieme redenen. Je hebt mensen die weinig vertrouwen hebben in financiële instellingen, bijvoorbeeld. Maar het is zeker geen geheim dat bankbiljetten populair zijn in de zwarte economie, want cash laat geen sporen na. En ook uiteraard in de criminele economie. Denk aan drugshandel. En daar zijn met name die grote coupures heel dienstig, uiteraard.
Waarom wordt er dan niet komaf gemaakt met dat cashgeld? Wat houdt de regering eigenlijk tegen om dat cashgeld toch in omloop te houden, Henri?
Ja, de Belgische regering is al begonnen met de overgang naar elektronisch betalen. Hè. Dus zij hebben besloten dat alle detailhandelaren vanaf deze juli, hè, voortaan ook altijd één vorm van elektronisch betalen moeten aanbieden. Dat is eigenlijk een reactie op de vraag van de Belgen. Het is de bedoeling dat eigenlijk iedereen zijn betaalmethode kan kiezen. Dat wil niet zeggen dat ze betaalmethode gaan afschaffen, maar eerder bijkomende betaalmethode gaan aanbieden. Om echt te gaan naar een cashloze, maar ik denk dat we met Leo het over eens zijn, dat het eerder gaat over een cashlight omgeving, is er eigenlijk ook een mentaliteitsverandering nodig. Dat kost wat tijd. Scandinavische landen zijn daar zeker voor op. Daar is cash eigenlijk ook, is het ook toegelaten dat in bepaalde winkels cash niet meer aanwezig is. Er worden enkel elektronische betalingen toegelaten. Nogmaals, dat is niet het geval voor België. Daar zijn wij nog niet klaar voor. Maar het gaat in feite om een cultuur van transparantie. De handelaren zien er ook voordelen in om elektronisch betalen te promoten, ondanks de kosten. En er zijn zeker en vast een aantal argumenten dat we naar voren kunnen schuiven. Voor mij is het belangrijkste element hogere inkomsten voor de handelaar. Wanneer ik spreek met handelaren die de stap willen zetten of erover nadenken, dan zeggen zij vaak van, kijk, het probleem met cash is dat ik eigenlijk volledig afhankelijk ben van hoeveel geld is er in de zak van de klant. En zoals Leo aangaf, is dat tegenwoordig 55 euro gemiddeld.
Mm-hmm.
Dus heel veel mensen hebben eigenlijk veel minder dan dat op zak.
Dus dat houdt een beperking in?
Absoluut. En wanneer dat je dan iets verkoopt wat de persoon niet genoeg cash op zak heeft, ja, dan stapt die klant letterlijk de winkel uit.
En ben je die kwijt?
En ben je hem heel waarschijnlijk kwijt. En dat is toch wel een enorme motivator, denk ik, voor handelaren om over te stappen. Daarnaast zijn er natuurlijk ook andere argumenten, zoals veiligheid, het besparen van tijd en ook een aantal verborgen kosten die te maken hebben met het verkeerd teruggeven van geld, bijvoorbeeld.
Ook alle lagen van de bevolking moeten natuurlijk vertrouwd zijn met dat cashloos betalen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan ouderen die niet zo vertrouwd zijn met die mogelijkheden in de digitale wereld. Het gevaar bestaat dan misschien dat die zich uitgesloten zullen voelen in een maatschappij zonder cashgeld.
Ja, sociale uitsluiting is zeker een gevaar en is in feite ook al voor een stuk een realiteit vandaag. Als je vandaag de dag geen bankkaart hebt of je kan niet overweg met een bankkaart, mm-hmm, dan ben je de facto al van heel veel economische activiteiten uitgesloten. Ik denk aan e-commerce, tanken met cash is ook al geen evidentie meer vandaag de dag. En we zien dat ook in onze barometer, in ons onderzoek. Daar vragen we mensen hoe ze staan tegenover een mogelijke contanteloze samenleving. En dan antwoordt 85% dat ze perfect zouden overleven in zo'n contanteloze samenleving. Dus dat is enerzijds bemoedigend. Maar dat betekent dat 15% toch ook wel problemen zou hebben. En 8% zegt dat ze absoluut niet zouden overleven. Dat cash super essentieel is voor hen. Dus dat is een minderheid, maar wel een minderheid waar rekening mee moet worden gehouden. En waar we moeten voor zorgen dat we die meekrijgen. En inderdaad, als men denkt aan sociale uitsluiting, dan denkt men al vlug aan ouderen. Mm-hmm. En leeftijd is uiteraard een factor, maar is zeker niet de enige factor. We hebben met name tijdens de pandemie gezien dat ouderen, als ze moeten, zich echt best goed kunnen aanpassen en best overweg kunnen met zelfs de nieuwste betaalinstrumenten. Uit onze barometer blijkt dat vorig jaar in maart de leeftijdsgroep 65-74... 76% contactloos had betaald. Dat is boven het gemiddelde voor alle Belgen. Dus als het moet, kunnen ze het ook. Nog maar een cijfer. In de groep van 75-plussers geeft 72% aan dat hun favoriete betaalmiddel de kaart is.
Dat is ook veel.
Ja, en in die groep is dat nog gemengd, contactloos, en dan de traditionele manier van te betalen met de kaart, door de kaart in de terminal te stoppen. Maar het is de kaart, het is niet langer cash. Hè. 76% zegt, mijn favoriet betaalmiddel is de kaart. Dus leeftijd is niet de enige verklaring. Het is eerder een probleem van digitale geletterdheid of een gebrek aan digitale geletterdheid. En leeftijd kan daarbij een rol spelen, maar dat speelt ook in andere leeftijdscategorieën, andere lagen van de bevolking. En in mijn ogen is dat wel een belangrijke uitdaging voor de nabije toekomst en een verantwoordelijkheid in mijn ogen voor zowel de overheid als voor commerciële banken. En daarom vind ik een recent experiment van KBC bijzonder interessant, namelijk de KBC Belmobiel, waarbij een medewerker van KBC met de wagen aan huis komt bij mensen die daarom vragen en dan bijvoorbeeld uitleg geeft over het gebruik van de digitale kanalen van de banken. Dat is een soort van initiatieven waar in mijn ogen veel meer zou moeten worden op ingezet.
Ja, dus de bereidheid is er wel, maar er moet soms wat steun zijn van bijvoorbeeld de overheid om die digitale ongeletterdheid, om die op te vangen.
Ja, men moet mensen het ook aanleren. Ja. Dan mag er niet simpelweg van uitgaan dat mensen het zelf wel zullen ontdekken.
Mm-hmm. Nu, sommige mensen geven er ook de voorkeur aan om met contant geld te betalen. Ze beschouwen het als een vorm van hun anonimiteit, hè, dat die bewaard wordt op die manier. Betekent nu een cashloze wereld het einde van deze anonimiteit? Een mogelijke, Big Brother is watching us?
Ja. Nu, het is sowieso een feit dat elektronische betalingen sporen achterlaten. Hè. Maar tegelijk mag men het gevaar of het risico nu ook weer niet overdrijven. Om te beginnen is het zo, en Henri kan dat veel beter uitleggen dan ik, dat die informatie toch wel verspreid zit tussen handelaar, commerciële bank en spelers zoals Mastercard. Hè. Als u iets koopt bij de Leize, is het niet zo dat uw commerciële bank volledig zicht heeft op uw volledig kastticket bijvoorbeeld. Hè. Dus het gevaar is beperkt. En er is ook een goede wettelijke bescherming. Hè. Banken mogen zomaar niet om het even wat doen met onze data. Vooruitblikkend kunnen we ook denken aan de digitale euro, waar de Europese Centrale Bank nu over nadenkt en ook al aan werkt. En daar bleek inderdaad ook wel dat bij een bevraging door de Europese Centrale Bank van consumenten privacy top of the list was. Dus dat is echt wel een verzuchting van mensen. En wie weet, misschien gaat de Europese Centrale Bank daar wel een stukje in mee en maken ze die digitale euro anoniem of semi-anoniem. Want dat kan ook wel. Want elektronische betalingen zijn software. En software kan je op diverse manieren programmeren, uiteraard.
Die digitale euro, daar gaan we straks nog even op terugkomen. Henri, Big Brother is watching you. Daar wou jij ook nog wat op zeggen, hè?
Ja, ik wou eventjes terugkomen op wat Leo zei. Want ik denk dat de mensen eigenlijk ook niet weten dat bedrijven zoals Mastercard eigenlijk maar beperkte informatie hebben. En bijvoorbeeld ook geen toegang hebben tot persoonlijke informatie. Wat wij zien, is hetgeen dat op het netwerk eigenlijk verhandeld wordt. En dat gaat dus over het kaartnummer, het bedrag van de transactie en waar en welke handelaar eigenlijk gebruikt wordt. Dus wat je eigenlijk ziet op je rekeninguitreksel. Ons bedrijf heeft bijvoorbeeld totaal geen inzicht over wat er gekocht wordt. Dus effectief alle elementen van wat je bij de supermarkt gaat aankopen, dat is voor ons totaal onzichtbaar. Het is ook zo dat wij geen informatie hebben over de persoon. Dus wij kennen de leeftijd niet, het geslacht niet of het adres niet van een persoon. Geen e-mail, geen telefoon. Enkel het kaartnummer is voor ons beschikbaar. En je ziet dus dat die informatie verspreid is tussen handelaren. En de wetgeving, GDPR met name, zorgt ervoor dat die informatie eigenlijk ook echt in de handen zit van de consument en hij enkel beslist aan wie die informatie kan worden doorgespeeld. Daar zijn strikte regels op die van nabij worden nageleefd. En dat is toch wel, denk ik, heel goed binnen de Europese maatschappij, waarbij dit heel duidelijk is vastgelegd in een strenge, maar ook transparante wetgeving, waar iedereen zich moet aan houden.
Ik kan mij voorstellen dat de noodzaak om iets van cash geld in huis te hebben noodzakelijk is voor het geval dat zich een crisis voordoet, dat mensen toch nog altijd zo denken. Moeten we toch nog allemaal wat geld onder die matras bewaren? Ik denk dat sommige mensen toch nog zo denken. Ik wil nog iets van cash in mijn sokken zitten hebben.
Ja, kijk, het gaat hier om digitale diensten. Hè. En wordt enorm veel aandacht gespendeerd aan de wat wij noemen resilientie van het systeem.
Wat bedoel je daarmee?
De weerbaarheid, denk ik. En binnen de digitale wereld is het tool eigenlijk 100% beschikbaarheid. Maar het is eigenlijk onredelijk te verwachten dat altijd en op elk moment gebeurt. Er is onderhoud, er zijn upgrades, er zijn soms ongecontroleerde gebeurtenissen die maken dat ook een leverancier zoals Mastercard onmogelijk 100% uptime kan garanderen. Maar in het jargon spreken wij eigenlijk over beschikbaarheid met 5 negens. 99,999.
Wauw, dat is veel.
Ja, de 5 nines availability wordt dat vaak over gesproken. En waar komt dat eigenlijk op neer? Dat komt erop neer dat de dienst niet langer dan 5 minuten en 15 seconden per jaar onbeschikbaar zal zijn. Dat is voor ons al eigenlijk ook heel veel. Wij streven naar 100%. Wij werken aan de weerbaarheid van het systeem, waarbij dat in het geval dat bijvoorbeeld een handelaar zou afgestoten zijn van het netwerk, hij ook alle transacties kan bewaren in zijn terminal. Wanneer het netwerk pas beschikbaar wordt, dat hij terug kan sturen. Dus je ziet dat wij kijken eigenlijk op elk element van wat we de value chain noemen, om die weerbaarheid te versterken.
Wat kan een cashloze wereld, hè? Stel dat we daar naartoe gaan, wat kan dat voor mensen zoals u en ik opleveren? Welke voordelen zijn er nog verbonden, behalve dan het feit dat het bijzonder gemakkelijk is natuurlijk, hè?
Wel, er is een indirect voordeel dat niet meteen heel zichtbaar is en dat heeft te maken met de kosten van het betalingsverkeer. En die kost van contante betalingen die is bepaald hoog. En dat heeft te maken met het feit dat bankbiljetten nu eenmaal een fysiek product zijn en zullen blijven. En bankbiljetten moeten worden gedrukt, die moeten worden in omloop gebracht. Dus die moeten worden gebracht van de centrale bank naar de commerciële banken. Commerciële banken moeten die bankbiljettenverdelers stoppen. Omgekeerd, op het eind van de dag moet een handelaar kunnen afstorten aan zijn commerciële bank of op het eind van de week. En in al die stappen van dat proces moet er geteld worden, moet cash vervoerd worden, moet cash veilig vervoerd worden. En daar is echt wel een belangrijk kostenplaatje mee gemoeid. In 2012, als ik me niet vergis, heeft de Europese Centrale Bank geprobeerd om die kost eens te ramen. En ze kwamen uit op een cijfer van 0,5% van het bruto nationaal product, gemiddeld over de eurozone. Wij in België zullen daar waarschijnlijk wat onder zitten, omdat we toch wat geavanceerder zijn dan landen als zeg maar iets Griekenland en Italië. Maar het is hoe dan ook een serieus bedrag. En de les die daaruit te trekken is dat we als samenleving er baat zouden bij hebben om allemaal wat minder contant te betalen, meer met de kaart. Want dan verhogen we de efficiëntie van ons betalingsverkeer en dan daalt die kost. Want het is toch belangrijk te beklemtonen dat mensen vaak denken dat cash gratis is. En in een land als België is het effectief zo dat je maar weinig expliciete kosten aangerekend krijgt voor het gebruik en dan met name voor het afhalen van cash. Maar die kost is er wel degelijk. En banken kunnen dat niet rechtstreeks aanrekenen, maar die rekenen dat wel onrechtstreeks aan. Dus als we de efficiëntie van het betalingsverkeer kunnen verhogen, kan die sociale kost, de kost voor de samenleving, naar beneden. En daar zijn we allemaal beter bij, uiteraard.
En ik vind het een interessante anekdote om aan de luisteraar mee te geven, is dat mensen weten het misschien niet meer, maar de Nationale Bank van België heeft eigenlijk geen munt meer. Met andere woorden, wij produceren geen muntstukken meer.
Ah, bon?
Nee, dat wordt dus geoutsourced, om het een bedrijfsterm te gebruiken, aan andere munten binnen de Europese Unie.
Ja.
En onlangs is het zo dat wij eigenlijk op een tekort zaten van munten in België en dat de Belgische Centrale Bank in feite munten heeft moeten importeren van een ander land. Als ik me niet vergis, was dat Spanje. En dus is het niet Sinterklaas die met de boot naar België kwam, maar waren het in feite de muntstukjes die met de boot naar België zijn gekomen. Dus het is grappig, maar het is ook eigenlijk een manier om duidelijk te maken dat dit ook allemaal geld kost.
Ja. Nu, er zitten veranderingen nog aan te komen. We gaan misschien niet naar een cashloze, maar toch naar een zeer cashluwe maatschappij. Zullen al die veranderingen, zullen u en ik dat nog meemaken? Is dat voor een zeer korte toekomst?
Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Dat is in het verleden alvast traag gegaan. Dus aan die contanteloze samenleving, daar wordt al aan gedacht, sinds de jaren 70 van de vorige eeuw.
In de jaren 90, 50 jaar.
Ja. In de jaren 90 van de vorige eeuw dacht men dat men echt een laatste stap aan het zetten was met de invoering van zogenaamde elektronische geldbeugels, de protonkaart in der tijd, die ondertussen ook alweer verdwenen
ja,
is.
Inderdaad. Ja, inderdaad.
Ja. Maar waarmee je dus ook kleine bedragen elektronisch kon betalen. Dus het gaat traag en het hangt er ook natuurlijk een beetje vanaf hoe je een cashless society definieert. Als je zo'n samenleving definieert als een maatschappij waar iemand die geen cash meer wenst te gebruiken dat ook niet meer hoeft te doen, versta overal met de kaart kan betalen, dan gaan we toch wel in die richting. Dus de plaatsen waar je niet met de kaart meer terecht kan, die nemen toch wel af. Definieer je een cashless society als een samenleving waar totaal geen munten en bankbiljetten meer bestaan, dan denk ik dat we daar nog een tijdje moeten op wachten. Ik denk dat dat enkel zal gebeuren op het moment dat centrale banken beslissen om bankbiljetten af te schaffen. En zolang zij bankbiljetten uitgeven, gaat daar een vraag naar blijven bestaan voor legitieme en minder legitieme doeleinden. En dan is er natuurlijk die digitale euro, die misschien de laatste stap zou kunnen zijn. Wel is het zo dat de Europese Centrale Bank momenteel zegt dat ze die digitale euro niet zien als een substituut voor fysieke euro's, maar wel als een complement, aanvullend.
Mm-hmm. En wat is dat eigenlijk, die digitale euro? Wat is het verschil met euro die op mijn rekening staan, ja, die eigenlijk ook digitaal zijn. Hè? Ik heb die niet in mijn hand, die staan op mijn rekening.
Het geld op uw bankrekening is uiteraard ook digitaal. Hè? Maar het grote verschil is dat dat geld is dat gecreëerd is en ook gegarandeerd door uw commerciële bank. De digitale euro, daar zou het gaan om digitaal geld uitgegeven door de centrale bank en dus perfect veilig. Hè? Want een centrale bank kan niet failliet gaan. Nu is het uiteraard zo dat commerciële banken in een land als België goed gecapitaliseerd zijn en dat de kans dat ze over kop gaan klein is, maar die is niet onbestaande. En dat is eigenlijk het voornaamste doel dat de Europese Centrale Bank met die digitale euro voor ogen heeft, om toch de stabiliteit van het financiële systeem te garanderen, ook in een samenleving waar cash minder en uiteindelijk misschien niet meer beschikbaar is. Want vandaag de dag, als je als consument het vertrouwen verliest in je bank, kan je nog altijd geld gaan afhalen en dan het onder de matras stoppen, zoals daar straks is gezegd. Dus cash is vandaag nog een vluchtheuvel. Wat als cash er niet meer is? En dat is de idee, of een van de ideeën achter die digitale euro. Dan zou je als consument geld kunnen overschrijven van je rekening bij een commerciële bank naar een rekening bij de Europese Centrale Bank, of op zijn minst naar een soort van, wat men dan noemt, digital wallet, een digitale portefeuille op je smartphone, waar je geld dan aanhoudt, digitaal, maar uitgedrukt in euro's uitgegeven door de ECB en dus perfect veilig. Dat is wat de Europese Centrale Bank in gedachten heeft.
Is dat het belangrijkste voordeel van die digitale euro, Henri?
Wat ik interessant vind, is dat geld wordt in feite software. En een ander concept naast digitale euro is misschien eventueel van die digitale euro een slimme euro te maken.
Okay.
En met andere woorden, dan ga je nieuwe concepten gaan vastpinnen aan geld, waarbij dat geld eigenlijk nu op een andere manier kan gebruikt worden. Ik ga je een aantal voorbeelden geven. Een van de dingen waar we al gesproken hebben is anonimiteit. Dus je zou kunnen nadenken van hoe ga je die digitale euro anoniem maken. Er wordt veel over gedebatteerd of dat positief of negatief is, maar het is zeker en vast één van de attributen die mogelijk zijn. Daarnaast is het ook zo dat je het gebruik van dat geld zou kunnen gaan aanpassen naar waar je het kan gebruiken. Je zou het bijvoorbeeld heel lokaal kunnen maken, waarbij dat je dat geld of andere vormen van digitale euro's maar kan gebruiken binnen een bepaald gebied.
In je zeg stad,
maar
een gemeente. Bijvoorbeeld. Gemeentestad, ja.
Ja. De Brussel-euro of de Antwerpen-euro zouden mogelijkheden worden in de toekomst. Maar ook andere dingen zijn mogelijk, waarbij dat je zegt dat je eigenlijk de toegang van bepaalde sectoren zou kunnen blokkeren. Denk maar aan de gokindustrie voor minderjarigen. Een laatste concept wat ik bijzonder interessant vind, en dat heeft meer te maken met hoe de overheid de economie gaat beïnvloeden, is dat je ook een tijdwaarde zou kunnen geven aan geld. Waarbij dat je geld bijvoorbeeld beschikbaar zou kunnen maken voor een maand, twee maand, drie maand. Waar wordt dit interessant? Bij subsidies. Vandaag, wanneer dat de economie verzwakt, wordt er eigenlijk heel veel gedaan rond rente, maar dat is eigenlijk heel inefficiënt. Want dan gaat het om het beïnvloeden van leningen, het beïnvloeden van effecten, markten en zo verder. Maar met een digitale euro zou dus Europese Centrale Bank rechtstreeks geld kunnen injecteren in de portefeuille van de huishoudens en dat geld drie maanden beschikbaar maken. En het grote voordeel is dat geld op dit moment niet kan worden opgepot, dat je het moet uitgeven, direct injecteren in de economie en zo een veel efficiëntere manier vindt om eigenlijk subsidies mogelijk te maken. Dus je ziet, er zijn gigantisch veel mogelijkheden waarom het gaat over slim geld.
Zeer interessant allemaal en een echte uitdaging, lijkt me. En ik denk dat jullie aangetoond hebben dat vernieuwing echt wel heel veel voordelen heeft, hè, voor ons allemaal. Nu, Leo, Henri, ik eindig graag met een besluit. Hoe zouden jullie willen besluiten?
Nou, ik zou misschien willen eindigen met te zeggen dat technologisch gezien zowat alles mogelijk is. Technologisch is echt the sky the limit. Ik denk dan bijvoorbeeld aan biometrie, hè, waarbij je een betaling bevestigt gewoon met een iris-scan of met een duimafdruk. Amazon heeft in de Verenigde Staten een experiment waarbij je niet eens meer je smartphone boven een terminal moet houden, maar gewoon je handpalm. Dus dat is toch wel heel interessant allemaal. Ik denk ook aan onzichtbare betalingen, waarbij je gewoon binnenkomt in een supermarkt. Je wordt automatisch geregistreerd, waarschijnlijk op basis van je smartphone. Je haalt zaken uit de rekken. Die rekken houden bij wat je doet. Je rijdt met je karretje de supermarkt buiten en je hebt betaald.
Je
zonder iets te doen. Dus technologisch is zowat alles mogelijk. Maar we moeten er natuurlijk voor zorgen, we hebben het er al over gehad, dat we iedereen meekrijgen in zo'n samenleving. Maar ik ben wel optimistisch op dat vlak. Want het leuke aan al die nieuwe technologie is dat naarmate die technologie in de achtergrond gesofisticeerder wordt, betalingen eigenlijk natuurlijker worden. Wat is er nu meer natuurlijk dan gewoon betalen met je handpalm? Dus dat is toch denk ik een reden voor optimisme. Een andere reden waarom ik toch optimistisch ben voor de toekomst is ook dat de generaties die er staan aan te komen natuurlijk veel meer mee zijn met die digitale technologie. Digital natives zijn daar in feite, zijn opgegroeid anders dan ik. Ik ben een digital immigrant, zegt men dan. Ik heb die overstap moeten maken. Maar dus de generaties die er staan aan te komen, voor hen gaat dat veel makkelijker zijn allemaal natuurlijk.
Harry?
Ik wil het op een andere boeg gooien dan Leo. Want ik heb eigenlijk tot nu toe heel veel gesproken over technologie en het feit dat geld software geworden is. Maar een heel belangrijk principe waar dat wij ook continu eigenlijk in het voorhoofd houden, is dat innovatie in betalingen enkel hand in hand kan gaan met vertrouwen. Het is altijd zo geweest. Waarom is goud iets waard? Omdat je vertrouwen hebt dat het in de toekomst ook waarde zal hebben. Want waarom is een munt of een stuk papier iets waard? Omdat je vertrouwen hebt dat het een borg is om iets te kunnen aankomen, dat het ook zo zal blijven. Dat is net hetzelfde met digitale betalingen of met digitale euro's in de toekomst. Dat heeft te maken met enerzijds de weerbaarheid waarover we gesproken hebben. Dus de technologie moet stabiel zijn, moet zeker zijn. Maar ook het feit dat het ecosysteem, dus bedrijven zoals Mastercard, de banken, de consument, het vertrouwen blijft behouden in de betalingsmiddelen. En zolang dat het centrale is van de toekomstige innovatie, denk ik dat er een heel mooie toekomst is voor iedereen en voor een verdere digitalisering van betalingen.
Leo, Henri, dank jullie wel voor dit verhelderende gesprek over de cashloze toekomst.